Hey, wat leuk dat je luistert naar Met Grenzeloze Ambitie. Even een quick note. Van deze aflevering kun je ook de video bekijken. Die vind je op het YouTube-kanaal Young Media Studios. Maar als je liever luistert, dan ben je hier aan het goede adres. Veel plezier!
Van harte welkom bij de podcast Met Grenzeloze Ambitie. Een heel bijzonder woord van welkom aan Marlotte Meddens.
Dankjewel.
Van harte welkom. Leuk dat je er bent. We kijken er erg naar uit om met jou vandaag in gesprek te gaan. Ook vandaag aanwezig, en daar zijn we ook weer heel blij mee. Wim de Jong. Wim, hartstikke mooi dat jij er bent.
Dankjewel.
Jij bent de eigenaar, ondernemer van Jong Venture Group.
Klopt.
Een investeringsmaatschappij hier in het hartje van Den Haag gevestigd. Mm-hmm. Dat niet alleen, maar jij bent ook de bedenker van deze podcast.
Klopt, inderdaad.
Wat was jouw idee hiermee?
Ja, je merkt toch wel dat, kijk tegenwoordig naar LinkedIn bijvoorbeeld. Het zijn allemaal succesverhalen. Ik ben zelf ondernemer in hart en nieren. Dat vind ik het leukste wat er is. Maar je hebt natuurlijk ook een hele andere kant van het ondernemerschap. Die veel mensen niet zien. Want ja, dat is natuurlijk logisch. Iedereen wil natuurlijk zijn successen delen. En is heel erg bevlogen. We hebben hier vandaag Marlotte aan tafel. Een waanzinnige ondernemer. Ze noemen dat bootstrapping. Die eigenlijk zonder geld van anderen gewoon alles vanaf de zolderkamer is gestart. Om het zo maar te zeggen. Dat vind ik waanzinnig knap. Maar dat gaat natuurlijk niet zomaar. Dus ik ben altijd heel erg benieuwd naar de verhalen achter ondernemers. Hoe balanceer je dat? En straks ben je de grootste in dit geval in nagels of welke industrie dan ook. Ja, en wat dan? Wat is dan hetgene waar je het allemaal voor doet? Dus ik vind het heel leuk om met jou samen de gesprekken te horen van al die bevlogen ondernemers met deze grenzeloze ambitie. En te kijken van joh, waar komt het nou echt allemaal vandaan?
Fantastisch. Nou, Marlotte, ben jij zelf een podcastluisteraar?
Nou, ik moet er nog wel een beetje mee beginnen eigenlijk. Ik moet natuurlijk voor mijn werk moet ik wel heel veel op Instagram, TikTok, dat soort platformen zitten. En dat was al best wel een uitdaging voor mij. En nu podcast is eigenlijk het volgende. En YouTube en Snapchat. Wat op de planning staat dat ik dat veel meer in ga verdiepen. Ja. Maar ik doe het nog te weinig.
Nou, jij hebt natuurlijk een geweldig verhaal. We gaan met jou daarover in gesprek. Je bent bijna geboren, zou je mogen zeggen, op de tennisbaan.
Ja.
Je was op je 15e was je de nummer 1, de beste tennister van Nederland. Ja. Maar door allerlei, gaan we straks over persoonlijke, fysieke problemen, moest je daarmee stoppen. Maar daarna ben je gaan studeren, econometrie onder andere. En heb je, denk ik, een aantal hele interessante bedrijven opgestart als ondernemer. Ja. Waar, Wim al even een klein tipje van de sluier. En ben jij iemand die het ook leuk vindt om je verhaal te vertellen? Want je hebt best wel heel veel meegemaakt. Daar gaan we natuurlijk straks als een rode draad doorheen. Maar ben jij ook iemand, vind je het leuk om daarover te vertellen? Vind je dat lastig? Doe je dat vaak? Of hoe zit je daarin?
Ik doe dit eigenlijk bijna nooit. Ik heb een co-founder in mijn bedrijf. En dat zij is eigenlijk meer de voorkant van het bedrijf. En ik ben wat meer de achterkant. Terwijl ik ben het eigenlijk iets meer gestart dan dat zij. Maar zij is er heel snel bijgekomen. Dus zij is wat meer het voorkant van het bedrijf. En zij doet dit soort dingen veel meer. En ik vind het niet echt moeilijk om erover te hebben. Maar ik heb ook niet echt die urge dat ik denk van ik ga aan iedereen vertellen wie ik ben en wat ik denk. En van mij, als mensen ernaar vragen en ook echt oprecht geïnteresseerd zijn, dan vind ik het echt wel leuk om erover te vertellen. Maar als ik maar even merk van ze zijn, het is ook een beetje uit, hoe noem je dat?
Aardigheid.
Uit aardigheid, dan denk ik al, boeien, vertel mij jij maar over je eigen leven.
Ja, ja. Ja. Nou Wim, we kunnen aan de slag. Leuk dat je er bent. Super. Ja. Misschien helemaal te beginnen uit wat voor gezin kom jij? Ik zei al, je bent geboren op de tennisbaan. Kun je ons meenemen uit wat voor gezin je komt?
Ja, mijn ouders zijn allebei leraar op middelbare school. Ik denk dat dat ook een beetje de grondlegger is van alles wat je doet. Daarna maakt niet uit of je wint of verliest, maar wat heb je ervan geleerd?
Nog steeds zijn ze dat?
Nee, ze zijn nu pensionado's.
Pensionado's, oké. Okay.
Actieve reizigers.
Ja.
En twee oudere broers die ook echt niet dachten van mijn zusje, ik doe daar rustig aan mee of zo. Als ze tikkertjes speelden, dan was ik hem eigenlijk altijd totdat het begon te huilen en dan liet ze zich tikken en dan ging we weer verder. Dus dat is een beetje mijn omgeving waar ik mee op ben gegroeid. De familie, zowel mijn vader als mijn moeder, hebben allebei de ALO gedaan. Dus ze waren gymdocent. Ah. En mijn hele moeders familie die heeft altijd getennist. Dus ik was eigenlijk, toen ik 2 was, werd ik gewoon meegenomen naar de tennisbaan. En mijn 2 broers die tennisten dus heel veel. En ik werd gewoon meegenomen. En ik ging dan tennissen met mijn ouders. En als zij dan privéles hadden, dan mocht ik de ballen rapen, zeg maar zo. En toen uiteindelijk bleek dat ik eigenlijk veel meer talent had dan mijn broers. Nou ja, niet het talent, maar gewoon meer de wilskracht om beter te worden. Wat mijn broers wat minder hadden en ik dus wat meer.
Dat zagen ze toen al. Dat was al duidelijk zichtbaar, dat jouw gedrevenheid. Kwam dat met name bij dat tennis naar voren of ook op andere vlakken?
Nou, ik was wel de derde in het gezin. Dus dan krijg je wat minder aandacht, denk ik, van je ouders. Ja. En ik was ook niet echt de allersnelste in mijn ontwikkeling. Dus mijn ouders die maakten altijd het grapje van, dit is ons MAVO-kindje en we houden er heel erg veel van. Het is gewoon wat minder slim dan dat wij zijn. Dus die moet maar lekker tennisleraar worden. Dat was een beetje de gedachte erachter. Ja. Ja, dus hij is later wel op terugkomen.
Hoe gaat dat nu met je ouders qua ondernemerschap? Dus natuurlijk niet echt iets waar ze zelf ervaring mee hebben, denk ik.
Nee.
Kan je daar met hun wel goed over sparren? Of heb je daar ook zoiets van, ik praat wel over andere dingen?
Ja, ze vragen wel eens gewoon een update. En dan geef ik dus een volledige update. En ik ben natuurlijk zo nauw met mijn ouders samen geweest, omdat ik echt topsport heb gedreven. Dat mijn band met mijn ouders is super close. Dus als zij vragen hoe gaat het, dan vertel ik gewoon uitgebreid hoe het gaat. En dan met alle gevoelens erbij, zeg maar. En zij hebben ook een soort van ding ontwikkeld bij mij, dat ze hebben heel vaak gedacht van, oeh, komt dit wel goed en kan ze dit wel? Ze hebben in die loop van de tijd zo vaak gezien dat alles wel op zijn pootjes terechtkomen, dat ze nu langs de zijlijn staan te kijken van die onderneming, dat ze echt denken, ja, dit gaat er toch wel weer lukken. En wat lachen dat ze dit doet. En wij zijn toch het vangnet als het niet goed gaat. Maar ja, nu heb ik ook een hele leuke man die ook het vangnet is, dus...
Het klinkt alsof je een hele warme en betrokken familie komt.
Ja, ja zeker. Ja,
leuk.
Ja.
Hey, en je was jong, je stond op die tennisbaan. Je bleek fanatieker, gedrevener dan je broertjes te zijn.
Ja.
Wanneer werd voor jou duidelijk van, hey, ik zou misschien wel in tennis echt een door kunnen groeien? Is dat geleidelijk gegaan of heb je daar heel bewust naartoe gewerkt?
Nee, dat gaat wel echt geleidelijk. Want toen ik 12 was, toen speelde ik gewoon best wel wat toernooien. Maar mijn broers ook. En toen stond ik denk nummer 30 van Nederland, wat nog niet echt een indicatie is van, nou, je gaat heel goed worden. Want het is meer van, hoe meer je ouders doen, hoe hoger je staat. Weet je wel, zo is de nummer 1, die kreeg elke dag privéles voor school. En dat is dan nummer 1 van Nederland. Dus het is meer hoe meer je ouders erachter zitten, hoe hoger je staat. En toen was ik 14 en toen maakte ik een enorme sprong mee en werd ik heel veel beter. En toen was ik 15 en toen stond ik nummer 70 van de wereld. Omdat ik in één keer internationale toernooien ook ging spelen. En ik werd ook in één keer nummer 1 van Nederland tot en met, of van mijn eigen leeftijdscategorie. En toen dacht ik wel van, ik ben wel echt goed. En dan had je een organisatie Jong Oranje. En daar komen alleen de nummer 1 of 2 van hun leeftijd in. En soms helemaal niet als ze denken, talent is er niet.
Vanuit de bond is dat?
Vanuit de bond, ja. Toen dacht ik, ik kan daar misschien bij en ik kan meer gaan reizen. En toen kreeg ik ook een hele goede coach, had ik gekregen toen ik 14 was. En die heeft me dus verder opgeleid. En die zei van, nou, jij zou wel eens top 100 kunnen halen. En toen werd dat eigenlijk het grote doel van, nou, ik ga het op 100 halen. Maar eigenlijk altijd had ik wel in mijn achterhoofd van, nee, ja, ik wil eigenlijk chirurg worden, plastisch chirurg.
En op die leeftijd had je dat, 14, 15, toen had je eigenlijk een ander beeld voor ogen, voor je toekomst.
Ja, omdat tennis, dat daar rooi je een soort van in en je haalt het beste uit jezelf. En je bent heel erg bezig met het proces, maar je bent niet super bezig met de hele tijd het doel behalen. En dus ik dacht eigenlijk van, ja, ik ben ook gewoon mijn studie aan het doen. En ik deed VWO en ik dacht, nou, ik ga geneeskunde studeren. En het lijkt me gewoon heel vet om een eigen plastisch chirurgiebedrijf te hebben. Met alles erop en eraan.
Ja.
Dat was een beetje ook naast tennis mijn droom.
En was dat een keuze op dat moment? 14, 15, ga ik wel naar Jong Oranje of niet? Ga ik door met tennis? Of kon dat op dat moment nog gewoon naast elkaar bestaan? Of was het gewoon...
Ja, dus ik trainde dan 's ochtends van 7 tot 9. Dan kwam ik met natte haren en van het douchen kwam ik de klas binnen. En dan om 2:30 ging ik standaard weg. En dan kreeg ik daarna nog 2 uur tennistraining en dan 's avonds nog een keer conditietraining. En zo zag zeg maar mijn dag eruit. Maar ik moest wel mijn studie gewoon halen, in ieder geval mijn VWO. En daarna was wel van, als je 6 VWO hebt gehaald, dan kijken we wel of je fulltime gaat of dat je gaat studeren. Dus dat wordt best wel uitgesteld wanneer je die keus maakt.
Het idee was echt een combinatie. Dus ik kan wel gaan studeren. Ik kan die droom misschien gaan waarmaken. Ja. Pas je rug. Maar ik kan ook die topstennister ambitie naleven.
Ja, omdat je wel altijd zoiets hebt van, je kan nog geblesseerd raken en dan heb je niks. Dus je moet gewoon, als je je middelbare school afmaakt, dan heb je goede basis. En je kan studeren, kan je ook na 10 jaar nog.
Ja, en als je dan kijkt naar Marlot, jaar of 15, 16, op die daar met beide eigenlijk bezig. VWO aan de ene kant, misschien gaan studeren en plastisch chirurg worden. Aan de andere kant toptennister gaan worden. Hoe omschrijf je dat meisje van 15, 16?
Ja, als ik nu terugkijk, heb ik echt zo'n bewondering. En zit ik echt met grote ogen te kijken. Want ik had echt ijzeren discipline. Dus, mijn ouders vroegen dan begin van het jaar van, hoe gaat je nieuwe jaar eruit zien? En dan tekende ik dat helemaal uit. Dus per uur, per 5 minuten wist ik wat ik ging doen. Wanneer ik ging studeren. Wanneer ik mijn huiswerk moest maken. Wanneer ik ging trainen. En dan zat dus echt 6 uur trainen in een dag. En dat had ik dan zelf gedaan. En dan was er op een gegeven moment, voordat ik ging slapen, ging ik om 8:30 naar boven. Alles klaarmaken, ging ik 20 minuten tot 30 minuten mijn buikspieren doen en uit mezelf. En dan ging ik standaard om 9:30 slapen, want dan wist ik dat ik het meest productief was de volgende dag. En dat deed ik gewoon elke dag. Niemand die zei dat ik dat moest doen. En op een gegeven moment ben ik bij een dokter geweest. Want wij moesten 1 keer per jaar moesten we naar een sportarts. En die zei dan, je hebt gewoon 0 rust op een dag. 0. En dat is gewoon niet gezond. Dan raak je op een gegeven moment geblesseerd of op.
Dat was de eerste keer dat je dat hoorde, die feedback.
Nou, waarschijnlijk had ik hem al eerder gehoord, maar dat was nooit binnengekomen. En toen was dus 15, 16 en toen dacht ik, oké, dat moet ik dus gaan doen. Ik was 18, ik weet niet precies meer wanneer. En toen zei je moet 1/2 uur per dag moet je rust nemen. En toen ben ik verplicht GTST gaan kijken. Omdat de vriendinnen van mijn leeftijd, die deden dat.
En dat dus doe je nog steeds.
Ja, dat doe ik dus nog steeds. Die plan enorm
in,
fan.
Die plan die in dat grote schema in. Ja,
ja, dus dan gewoon dan, om 1/2 uur moet ik GTST kijken. En dat heb ik dus volgens mij 4 weken gedaan. En vervolgens ben ik GTST gaan kijken met zo'n elastische band. Zo'n tube noemden
toch
wij
even,
dat.
Toch even nog.
En dan ging ik gewoon krachttraining doen. Tijdens het kijken ging ik al mijn krachttraining dus 1/2 uur doen. Want ik dacht echt, ik verveel me kapot hier.
En die ijzeren discipline, waar komt die ergens van? Is het gewoon een kwaliteit die je nu eenmaal hebt? Want ja, dat is niet iets wat je waar lijkt dat je ouders ook hadden of je broers. Waar komt dat vandaan?
Ja, ik denk dat dat ook wel in je zit en dat groeit. En dat is heel natuurlijk gegaan. Maar ook, je pakt natuurlijk als kind sommige dingen op van je trainers. En voor mijn trainer die zei, ja, je moet elke dag 1/2 uur je buikspieren doen. Wil je die top 100 halen? En toen dacht ik, nou, dan ga ik toch elke dag 1/2 uur mijn buikspieren doen. Dus sommige kinderen pakken dat op en gaan het doen en anderen niet. En voor mij was het gewoon heel natuurlijk om te luisteren naar je trainers en dat dan te gaan doen als hij zei dat dat moest. Ja. En later, dit is ook wel mooi, want ik heb nu, hoor je natuurlijk heel veel, nu krijgen we wat meer de theorie mee. Terwijl ik dat vroeger zeg maar uitvoerde, krijg ik nu in 1 keer theorie mee. Dus mensen hebben het over manifesteren en je moet procesmatig dingen doen. En elke dag ietsjes beter worden. En dat zeg maar de theorie komt er nu meer. Maar ik ga elke dag voor het slapen gaan, lag ik in mijn bed. En dan dacht ik van oké, dan ging ik de training opnieuw doen. En dan dacht ik oké, hoe kan ik die backhand? Ik moet iets meer mijn pols gebruiken. Ik moet voortaan iets meer rechtdoor spelen. Nou, dat ga ik morgen dan doen. En ongeveer 2 keer per week zat ik mijn speech voor te bereiden van Roland Garros. Want stel ik zou Roland Garros winnen, dan zou ik hem graag in het Frans willen houden. Hoe mooi zou dat zijn?
En dan zat je al te oefenen schitterend.
Ja, dat zit er dan gewoon in of zo. Ja. En mensen noemen dat nu dan manifesteren naar waar je naartoe wil. Maar als kind heb je natuurlijk geen idee wat dat is. Maar ik deed dat gewoon uit mezelf al.
En je vertelt ook op een manier dat je hebt niet fases meegemaakt waardoor waar jou zeg maar ijzeren discipline ook een soort last werd. Dat je bepaalde dingen ook niet kon doen. Misschien uitgaan met vriendinnen. Ja. Heb je dat ook gemerkt dat je dingen hebt gelaten en dat ook moeilijk vond? Of was het eigenlijk van nee, dit is helemaal wat ik wil en hier ga ik voor?
Ja, dan zo af en toe werd het te veel. En dan zag mijn vader dat ook. En dan zei hij, ga lekker met vriendinnen uit. Ga het doen. En dan ging ik dus uit. En ik weet nog dat mijn eerste drankje. En ik had natuurlijk zo een sportief lichaam. Dat 2 Koeberg was het volgens mij toen nog. 2 Koeberg en ik was hartstikke lam. En ik dacht echt, wat gebeurt hier? En dan gingen we uit. En dan de volgende dag, ik had er dan 3 dagen last van, als niet 4. Merkte ik het op de training. En ik dacht, ik moet elke dag moet ik beter worden. Dus dan ga ik 1 keer uit en dat kost me dan 4 trainingen. Zo zat ik echt te rekenen. En dan dacht ik, ja, is dat het dan echt waard? Maar dus 1 keer in de 2 maanden, 3 maanden ging ik dan uit. Ja, maar dat was het.
Is er dan bij jou echt iets waarvan je nu denk ik ook in je werk, maar ook toen als sporter het gevoel had van, joh, daarom doe ik het? Is het toch dat je ook de rest van je klasgenoten of je oudere broer, zeg maar, iets wilde laten zien van, joh, ik kan het wel? Of...
Ja, nee, was niet echt. Het is wel, mensen zeggen soms, ja, het is heel moeilijk leven en zo, maar het is eigenlijk heel simpel leven en heel lekker. Want je weet, je hebt een superduidelijk doel. Je weet elke dag precies wat je moet doen. Je moet wel het beste uit jezelf halen. Maar ja, als je dat op een gegeven moment, als je in zo'n ritme zit, vroeger ook als je moest leren voor je tentamen, dan de eerste 3 dagen is het heel lastig en de 4e dag doe je het fluitend. Ik weet niet of iedereen zijn 4e dag heeft gehaald, maar toch. Maar bij dus op een gegeven moment zit je in zo'n ritme en dan is het gewoon heel lekker en super makkelijk een klein leven. En het is ook wel heel lekker gewoon. Sporten, ja, sport is gewoon lekker en dan. Je hoeft gewoon niet zoveel na te denken.
Heel veel focus in je leven eigenlijk. Dus ja. Als een overzichtelijk, als je terugkijkt, zie je dat als een overzichtelijk leven eigenlijk wat je toen leidde.
Nu vind ik het echt chaotisch. Je doet eigenlijk alles net niet.
Ja.
Ja?
En heb je ook dingen waar je dat perfectionisme totaal niet hebt, zeg maar, in het dagelijks leven?
Ja, dit is dus heel mooi. Hier heb ik enorme discussies over met mijn vent. Hij noemt topsporters lui. Want topsporters zijn ontzettend goed op de baan. Want dan geef je dus echt 120, echt alles geef je op de baan. Maar daarna moet je rusten en moet je ook opladen. Dus je laat gewoon alles vallen dan. Dus je doet geen was of niks. Gewoon broodnodige wat nodig is, zeg maar, doe je. En dus verder doe je niks. En als je bij je ouders leeft en zo, die pakken dat dan allemaal op. En die koken lekker voor je en dat soort dingen. En als ik zelf moest koken omdat het goed was voor mijn tennis, dan deed ik dat ook. Maar ik deed gewoon weinig andere dingen. Bijvoorbeeld, ik moest wel sponsors uitzoeken, sponsors krijgen voor mijn tennis. Of naar sponsors toe. Of je had natuurlijk allerlei dingen kunnen doen. Maar ja, ik deed gewoon helemaal niks naast de tennis. En nu heb ik dat nog steeds wel eens. Want dan denk ik, nou, wat is mijn focus? Doe en de rest laat ik allemaal vallen. Maar dat kan nu natuurlijk niet meer. Maar dat komt zo af en toe wel weer terug.
Hey, die enorme geplandheid en dat dag en nacht bezig zijn eigenlijk voor tennis ging wel zijn tol eisen op een gegeven moment.
Ja.
Fysiek.
Ja, ja, dus na mijn VWO ben ik fulltime gaan tennissen. En toen ben ik in 2008 Nederlands kampioen geworden bij de senioren. En op een gegeven moment stond ik 300 van de wereld. Net iets lager nog.
En Roland Kools. Heb je hem gewonnen daar of niet? Heb je die speech uit kunnen spreken?
Dat was wel mooi geweest. Ja, nee, ik heb bij de senioren nooit Roland Kools gehaald. Maar wel bij de junioren.
Precies, ja.
Junioren en ook Wimbledon gespeeld. En mijn ouders hadden eigenlijk te weinig geld om ook naar de US Open en Australian Open te gaan. En wij dachten ook van, nou, dat doen we wel bij als ik de senioren haal. En dat is dus niet echt gelukt. En toen was dus 22, 23. En ik had altijd last van mijn scheenbenen. Dus ze noemen dat shinsplint, scheenvliesontsteking. En het kwam er eigenlijk op neer dat als ik 's ochtends trainde en 's middags trainde en dan nog conditietraining, dat die ene training ertussendoor, dat gewoon te veel is. Dus elke topsporter heeft zo zijn grens. En voor sommigen is het mentaal en voor sommigen is het qua slaagtechniek. En voor mij is dat dus fysiek geweest. Dus ik ben echt bij 28 of bij 26 doktoren geweest. En iedereen die kon het wel verhelpen, maar nergens lost het op. En uiteindelijk bleek gewoon het vele trainen was gewoon te veel.
Het hielp niet om te minderen. Je hebt alles geprobeerd waarschijnlijk van eten, minder trainen.
Ja.
Maar dat hielp, je bleef die last houden.
Nou ja, als ik dus 's ochtends zou trainen en 's middags conditietraining, dan had ik nergens last van. Maar dan hou je de top 100 niet. Je
dat
moet echt
ja.
zoveel trainen, wil je het gaan halen.
Ja.
En je hebt dus ook, als het goed gaat in een toernooi, speel je 's ochtends een single en 's middags een dubbel. En dan moet je ook nog fysiek trainen daarnaast. Om bij te houden of beter te worden. Ja, dat redde mijn lichaam gewoon niet.
Hoe ging je daarmee om met dat dilemma? Want dat was eigenlijk de vraag van je bent langs al die doktoren geweest.
Ja.
Je wist van, ik moet die trainingsuren maken, maar het kan eigenlijk fysiek niet.
Ja.
Wat deed dat met jou?
Ja, dat is mentaal mega zwaar. Je wilt zo graag iets doen. Je bent zo gefocust, dus elke keer dan stap je eruit en dan ga je er alles aan doen. Maar dan is je leven ook in één keer heel leeg. Want normaal gesproken train je dus 6 uur op een dag. En nu in één keer mag je 2 uur trainen, je bovenlichaam en dat soort dingen om je benen rust te geven. Maar that's it. Dus dan heb je in 1 keer is je leven, doe je eigenlijk niks.
Je deed niet die studie toen ook al?
Nee, toen nog niet.
Toen was je fulltime nog gefocust op, want je was 22, zei je.
Ja, en ik ben toen wel, op een gegeven moment ben ik wel mijn studie erbij gaan doen. Maar dat kwam meer doordat op de tour zijn mensen niet al te slim. En als je daar vraagt, weet je wie Trump is? Dan de helft weet niet eens wie Trump is, zeg maar zo. Dus op een gegeven moment ging het alleen maar over, hey, heb je gewonnen, heb je niet gewonnen? Wat is de nieuwste iPad? Oh, heb jij hem al? Oh, wat cool. En ik vond het zo'n leeg bestaan dat ik zei, ik wil gewoon een studie ernaast gaan doen. En ik wilde dus altijd plastisch chirurg worden. Dus toen heb ik echt gekeken van, nou, ik ga geneeskunde doen. Maar dan had je heel veel aanwezigheidsplicht. Dus dat was ook niks voor mij. Toen dacht ik, nou, ik ga tandheelkunde doen door kaakchirurg en implantaten. Dus toch iets met die beauty, maar dan toch een beetje snijden er nog in en dat soort dingen. Maar daar ben ik niet voor toegelaten. En toen de derde optie was econometrie. En toen ben ik dus voor econometrie gegaan. En toen heb ik in mijn eerste jaar 45 punten gehaald. Terwijl ik echt 30 dagen per week of 30 weken per jaar in het buitenland zat.
Dat deed je tussendoor, tijdens de reizen, tijdens de trainingen en de herstelfases, deed je econometrie erbij.
Ja. Ja.
Maar dan heb je denk ik ook in die periode wel ook wat dalletjes gekend met blessures, dat soort dingen. Enerzijds lichamelijk, maar ook mentaal denk ik wel. Dat je af en toe denkt van joh...
Het was wel zeg maar dat fulltime tennis was eigenlijk net niks voor mij. Omdat ik mijn hersenen te weinig kon gebruiken. Dus als ik het opnieuw zou doen, dan zou ik altijd iets ernaast gaan doen. Want soms is het zo dan, je hebt een reisdag. Nou, je kan prima studeren op een reisdag. En dan studeer je echt 8 uur achter elkaar, want je tennis dan toch niet. Dus dan heb je een reisdag, dan kom je daar aan. En dan heb je, soms heb je een wedstrijd gespeeld. En dan doe je nog wat fysiek. Heb je 4 uur gespeeld. En dan heb je nog heel veel tijd over. Want het is niet dat daar al je vrienden zijn. En dat je gezellig uit eten met z'n allen gaat. Misschien soms met andere spelers. Maar je hebt gewoon heel veel hotelkameruren. Ja, dan kan je prima studeren. En als je dan ook de eerste ronde er al uit ligt, dan moet je een week wachten voor naar het volgende toernooi te gaan.
Ah. Dus ja, dan heb je heel veel van tijd eigenlijk. Maar je gaf net aan van, en dat was een zware periode, dat je zegt, ja, ik wilde die volgende stap maken in het tennis, maar fysiek lukt het niet.
Ja.
En je was aan het kijken van, gaat het een bepaalde fase, gaat het me lukken om het te doen of niet?
Ja.
Hoe ging je, welke fase was dat precies? Dat je, en hoe lang heeft die geduurd? Dat je het wel wilde, maar eigenlijk langzaam tot de conclusie kwam, het gaat me fysiek niet lukken.
Ja, ik ben toen op een gegeven moment bij de laatste fysio gekomen. En die zei, joh, Marlotte, kan toch niet zo heel veel blijvend kapot voor de rest van je leven. Stop er maar eens een pijnstiller in. En dan kan je tenminste pijnvrij spelen.
Was je ook 23, 24?
Ja, die fase? Was mijn laatste jaar.
Laatste jaar als tennisser, ja.
En toen deed ik dat. Toen kon ik voor het eerst pijnvrij tennissen. Dat was zo lekker. Oh. En toen heb ik echt 5 toernooien gewonnen. Toen ben ik dus ook Nederlands kampioen geworden. Sponsoren waarmee ik aan het praten waren, zeiden allemaal ja. Want ik ging als een malle, presteerde ik. Maar op een gegeven moment na 1 moest ik er 2 nemen. En toen 3. En toen zat ik op een gegeven moment aan 8 ibuprofen per dag.
Zo.
Wat echt ontzettend veel is. En toen dacht ik, dit is gewoon niet haalbaar. En doordat je dus eigenlijk verdoofd bent, voelde ik ook andere pijntjes niet aankomen. Dus op een gegeven moment had ik een slijmbeersontsteking aan mijn elleboog. Een slijmbeersontsteking aan mijn achillespees. Ik had een ontsteking aan mijn elleboog. Ik had last van hartkloppingen. En mijn schenen deden natuurlijk ontzettend veel pijn. En ik verdiende toen door tijd, als ik dan competitie speelde, verdiende ik €1500 op een dag. En die competitie, dit speelt in 5 weken tijd, speel je 8 tot 12 keer in Nederland. En tussendoor speel je dan ook nog in Frankrijk. Dus het is een onwijze cash cow voor een tennisser om dat dan bij elkaar te sprokkelen. En dan de rest van het jaar kan je daar heel makkelijker van leven. Dus je speelt zoveel mogelijk competities in die 5 weken. Dus dat heb ik gedaan. Alleen dan speel je dus 4 wedstrijden per week. Wat mijn lichaam echt niet meer aankon. Dus toen bij de ene laatste dag dacht ik, kan niet meer. En toen ben ik dus naar een sportarts gegaan en heb toen eerlijk verteld wat er allemaal aan de hand was.
Dat wist eigenlijk niet meer dat je zoveel...
Nee, dat deed ik gewoon...
Heb je niet aan je coach verteld, niet aan je ouders. Dat was echt iets wat je zelf deed, zeg maar.
Ja. Ja, en ik zag ook niet echt de ernst ervan in, maar onbewust wel. Maar het was meer van, ja, ik voel het gewoon nog, dus doe er nog één.
Je wilde het niet zien, misschien, nee. Ja.
En ik wist ook van, ik wist al van, het is eindig. Ik ga het niet meer redden. Dus het was ook een ding mentaal van, dit is het. Maar ik wil wel terugkijken dat ik er echt alles aan heb gedaan. En dat dit echt mijn hoogtepunt is. En dat was dus ook een beetje dat ik dacht, ja, dan gaat er maar nog wat meer kapot. Ik ga toch stoppen. Ik heb lang genoeg om te revalideren.
Dat besluit had je al genomen eigenlijk. Langzaam op weg naar dat moment, naar het laatste tennisjaar. Het gaat niet meer lukken.
Ja. En toen ben ik dus naar een sportarts gegaan. En die heeft toen gezegd van je mag een jaar lang mag jij niks doen. Een jaar lang, want je lichaam is super overbelast. Mag een jaar lang niks en dan gaan we daarna verder kijken. En toen wist ik al, als je als tennisser echt een jaar langer uit bent en zoveel blessures hebt als dat ik heb, dan de kans is gewoon klein. En ik ben mentaal ook echt op. Ik kan gewoon niet meer nog een keer gaan strijden. En ik weet ook onderbewust dat dit was mijn grens. Ik kan niet meer dan dit. Alleen je hebt een team om je heen. Je hebt een soort van 5 trainers. Dus je hebt fysiek, mentaal, fysio's, noem maar op, om je heen. En mijn ouders ook, die elke keer naar verjaardag gaan en dan te horen krijgen van, en hoe gaat het met Marlot? Omdat het natuurlijk super vet is dat je een dochter hebt die zo goed kan tennissen. Iedereen vindt het interessant. Dus je bent altijd een soort van interessant om mee te praten op verjaardagen, ook voor mijn ouders. En toen had ik dus eigenlijk in mijn hoofd al van, dit is het eindig. Maar toen heb ik er echt nog een half jaar over moeten doen om het echt zo te zeggen. Om te zorgen dat mijn omgeving er ook klaar voor was dat ik zou stoppen.
Want wat deed je in dat jaar, in dat tussenjaar, om het zo maar even te zeggen?
Studeren en mijn jeugd inhalen. Ik ben proper in Mallorca geweest. Mag van mijn vriend nooit meer vertellen, maar toch? Ja.
Bij deze,
weet iedereen het.
Ja. Was inhalen, zo voelde dat.
Ja, zo voelde het echt. Ja, ik heb natuurlijk helemaal geen jeugd of puberteit gehad of dat hele uitgaan en dat soort dingen. Dus ik ben gewoon goede student geworden. En heb geprobeerd een 10 dagen lang uit te gaan. Maar dat lukte me natuurlijk niet. En ik had standaard 4 hele goede vriendinnetjes. En ik had in één keer allemaal vriendengroepen en allemaal sociale dingen. En gewoon gestudeerd.
En hoe beviel dat? Die was een nieuw leven bijna.
Ja, dus het was heel leuk. Maar ik heb toen ook... dit kwam eigenlijk net iets later. Want ik was toen gestopt. En toen deed ik alleen nog maar mijn studie. En dat is natuurlijk in één keer heel weinig. Want daarvoor deed je studie en 6 uur tennis. En stond alles in het teken daarvan. En nu in één keer kon je ook uitslapen. En je kon om 12 uur naar bed gaan als je wilde. Weet je wel, dat soort dingen. Dus ik had in één keer heel veel tijd over. En ik weet nog dat ik naar mijn studie fietste. En dat ik dacht, mijn leven is zo doelloos. Ik ben eigenlijk gewoon klaar. Het voelt echt van, nou, ik heb mijn ding gedaan. Ik heb getennist. Ik hoef niks meer in het leven. Ik vind het ook wel prima als ik nu weg ben. Zeg maar, ik heb daar helemaal vrede mee. Van waarom ben ik hier eigenlijk nog terwijl ik...
Maar dat is best heftig. Dat zijn wat zwaardere gevoelens van wat doe ik eigenlijk? Wat is mijn doel in het leven? Ondanks de gezelligheid en mijn studie, was dat er ook?
Ja, en toen had ik die gezelligheid misschien wel een beetje, maar nog niet echt. Dat was meer, ik moet dat nu een soort van gaan doen. En toen ik die gedachte had, toen fietste ik dus naar school. En toen dacht ik van, nou, als ik nu geraakt word door een bus, is dat best oké. Want dan ben ik dus weg. Maar toen dacht ik, dit zijn geen goede gedachten. Terwijl ik was niet depressief of zo, maar meer... Het is een soort van...
Zwarte gat, toch? Naar je tennisleven.
Ja. En ik had dus ook enorm veel moeite met... je krijgt met een tennissportje alleen al tot en met 10 spelen op de tennisbaan... krijg ik al zoveel meer adrenaline dan wanneer ik moet afrijden met de auto... Ja. Dat ik die adrenaline-kick ook niet meer had. Nee. Dus alles werd zo vlak en leeg en geen doel. En ik dacht, wat ga je dan doen? En toen ben ik naar een psycholoog toe gegaan. En heb echt flink veel sessies gehad. Ja. En mijn grootste learning daar was dat ik was gewoon een en al machine. En toen ben ik...
Wat bedoel je daarmee, een en al machine?
Nou, dus 's ochtends stond ik op en dan had ik het juiste eten. Niet of dat ik het eten lekker vond of niet lekker vond, maar dat is goed voor mijn tennis. Dus dan ging ik dat eten. Op de tennisbaan wist ik wat ik moest trainen. En als ik een pijntje had of iets, dan ging ik daar doorheen. Dat voelde ik dan niet. En ik moest daarna rust nemen en dan deed ik dat, dan ging dat rust nemen. Maar het was niet echt van, wat wil ik nou echt? Wat voel ik erbij? Dus het was echt een beetje een machine. En ook op de baan, weet je wel. Als jij... als je een bal fout slaat, ja, het is best wel normaal dat je ervan baalt, maar dat mag je natuurlijk niet laten zien. En als jij een keer een wedstrijd choked, dus te zenuwachtig bent en het niet af kan maken en daarna verliest, ja, dat kan je een soort van vergelijken met je hebt 5 weken lang voor een tentamen geleerd. En of je hebt een hele belangrijke presentatie en je choked daar en je weet niet meer wat je moet zeggen. Ja, dan baal je enorm. Maar als tennisser moet je gelijk een uur later weer gewoon trainen. En kop houden en gaan. Dus die gevoelens moet je soort van uitschakelen. Maar in het echte leven werkt dat natuurlijk niet. En om onwijs gelukkig te zijn in het leven, denk ik dat dat ook niet de beste vorm is. Dus toen moest ik bij alles wat ik deed, moest ik zeggen, vind ik het leuk of vind ik het niet leuk? En als ik het niet leuk vond, dan deed ik, moest ik het niet doen. En als ik het leuk vond, dan moest ik het vooral doen. Maar heel vaak wist ik helemaal niet wat ik ervan vond. Dus ik dacht, ik moet gewoon 3 keer per week naar de sportschool gaan. Want anders word ik dik. En,
of je het leuk vond, was een tweede.
Ja.
Dus je hebt moeten leren om eigenlijk dicht bij je gevoel te komen.
Ja.
Ja, en kreeg je toen weer voor je gevoel, kwam je echt in een nieuwe levensfase terecht?
Ja, ik noem dat ook echt mijn tweede leven.
Tweede leven?
Ja. En ik kijk er dus ook, en nu ook als ik terugkijk naar mijn eerste leven, dan denk ik echt, hoe heb ik dit kunnen doen? Zoveel discipline. Dus ik kijk dan ook heel veel met bewondering daar naartoe, want ik zou nooit meer terug kunnen.
Nee.
Helemaal niet meer zo gedisciplineerd als toen.
Hey, en dat tweede leven, hoe ging dat verder? Ja, je was toen 23, je ging een aantal leuke dingen doen. Je kwam dichter bij je gevoel. Maar merkte je ondertussen toch dat je stiekem nog een beetje die topsportmentaliteit had van, ik wil toch weer ergens naartoe werken?
Nou, ik vond het wel heel moeilijk om een jaar lang zo min mogelijk te doen. En ik heb het echt geprobeerd. Maar ik had overal kriebels dat ik meer wilde doen. Want ik wilde niet alleen studeren. En een beetje feesten, zeg maar. En toen echt een jaar, dus een jaar lang niks gedaan. En toen daarna had ik al tijdens dat jaar een paar ideetjes. Dat ik dacht, nou, mijn ouders zeiden alleen maar van, ja, je moet tennisles geven. Verdien je echt veel per uur. Oh, ja. Ga tennisles geven. En toen dacht ik, nee, ik ga helemaal niet tennisles geven. Ik kan veel meer verdienen als ik wil. En ik ga niet iets doen wat ik niet leuk vind. Tennisles geven vind ik helemaal niet leuk. Dus toen dacht ik, ja, ik studeer econometrie. Ik ben heel goed in wiskunde. Laat ik dus eens wiskunde bijles doen. En toen dacht ik eerst, ja, misschien ga ik bijles doen voor middelbare scholieren. Je hebt natuurlijk in Leiden heb je dat instituut, weet je wel, van tentamentrainingen en zo. Ja. En dat loopt als een dolle. En toen dacht ik in één keer, nee, ik moet helemaal niet middelbare school. Ik moet dat gewoon doortrekken naar de universiteit toe. Want iedereen komt op de universiteit en er is helemaal geen bijles. Terwijl iedereen die tentamentrainingen heeft gedaan, of nou echt veel mensen hebben dat gedaan. En dan komen ze op de universiteit en dan is er niks. Dus ik ben gewoon die tentamentrainingen gaan doen op de universiteit. En dat was dus na dat jaar, dacht ik, nou, ik ga starten. En toen heb ik een beetje, je kan dan, je medestudenten kan je een bericht sturen via het portaal van de universiteit. En dan zocht ik gewoon, en ik wist dat er een wiskundevak was. Dit was de eerste wat ik ging doen. Ik wist dat er een wiskundevak was wat alle bedrijfskunde studenten deden. Business administration, alle pre-master studenten, wat er 900 zijn of zo. En economie studenten. En als ze dat vak niet halen, dan moeten ze van de studie af. En dat was een wiskundevak. En voor mij was het echt 2 vingers in mijn neus. En toen dacht ik, ik kan jullie dit in 8 uur tijd achter elkaar uitleggen. Want het is, je moet wiskunde niet begrijpen. Je moet weten hoe je het moet toepassen. Het zijn een soort van puzzelstukjes. En als je die denkwijze gaat leren en ik leg jou uit wat zijn de puzzelstukjes, dan haal jij je tentamen. En je moet gewoon een 5.5 halen. Dus alle bijzaken ga ik niet vertellen. Gewoon de 8 punten die standaard terugkomen in je tentamen, die ga ik doen. En daarna geef ik je allemaal tentamens. Moet je zelf gewoon tentamens oefenen. Dus ik dacht, nou, ik ga dat doen. Toen heb ik dus allemaal studenten van die studies gevonden. En die hebben dan via dat portal hebben ze elkaar een bericht gestuurd. Van, hey, wil je bijles achterlang? Het is €90 per voor 8 uur op een dag. En ik dacht, ik kan wel 30 mensen lesgeven.
In een zaaltje. Huurde je of zo ergens?
Nee, want ik wist op zaterdag, ik zou dat dan op zaterdag doen. Ik wist precies welk lokaal er was. Ik had een inlogcode van de printer. Dus ik kon gratis boekjes. Dus ik had gewoon geen kosten. En toen had ik dus dat gestuurd naar iedereen. En binnen 2 uur zat het vol. 30 man. Ik had natuurlijk allemaal econometristen om me heen. Die al bijles gaven wiskunde. Dus toen heb ik heel snel gezegd van, hey, willen jullie ook? En toen binnen 4 uur was klas 2 vol. Toen dacht ik, fuck, die prijs is veel te laag. Toen heb ik dus die prijs opgeschroefd. Zondag tarief. En toen dacht ik, doe het zondag ook. Nou, toen binnen 24 uur zat dat ook vol.
Had je drie volle zalen te
ja,
pakken.
En toen na 48 uur zaten er 4 klassen vol. En ik betaalde dan die medestudenten die dan hielpen. Die betaalde ik €200. Maar ja, 30 mensen die €90 betalen of 110... Ja, dat was
in een weekend liep je binnen.
In een weekend, en dan ben je student, weet je wel. Dus dat ik echt zo van, ja, moet je tennisles gaan geven? Ja, doei.
Zo.
Ja.
Dus je wist wel ook meteen, ik trek iemand erbij die me kan helpen.
Ja.
Omdat ik anders niet kan upscalen, zeg maar.
Ja. Mooi. Ja, en toen dacht ik, jezus, wat is dit een business, joh. Nou, dit je hebt natuurlijk een keer herkansing. En dit vak heeft toevallig 2 herkansingen, omdat het echt een heel belangrijk vak is. En toen dacht ik, nou... een andere universiteit in dezelfde stad heeft ook dit vak. En je hebt hem ook in Rotterdam. En toen dacht ik, nou, dat ga ik daar ook.
Zo werkt zo, maar je denkt dus meteen groot eigenlijk. Want ja. Je kan ook zeggen, ja, die zaterdag, nou, ik ben blij dat ik 1 klas heb met 25 man. Mm-hmm. Perfect, hè? Dat is ook wel lekker. Maar je dan meteen 2, 3, 4.
Ja, tuurlijk.
En daarna aan Rotterdam en Leiden en Groningen, weet ik wel. Dus, maar dat is dus een manier van denken ook waarschijnlijk, denk ik, hè?
Ja.
Als je dat is ondernemersgeest.
Ik denk het wel. Ja, kijk, ik zeg het wel eens van joh, een groenteboer hebben bijvoorbeeld is niet echt ondernemerschap natuurlijk. Dat ik bedoel, als je dat 50 jaar doet, dan is dat anders dan wat je hier hoort. En ik heb dat zelf ook wel, dat je heel onrustig wordt, eigenlijk meteen groter wil denken. En ja, als je het 1 keer kan, kan je het ook 4 keer. En dat ja. Ja, op de een of andere manier, wat ik aan jou hoor, is dat je dat ook vrij makkelijk kan visualiseren. En als je dat dan voor je ziet, dan ga je het gewoon doen, zeg maar.
Ja.
En ja, ook zo'n moment dat je denkt van joh, zo moeilijk is het ook allemaal niet, weet je wel. Het geld ligt eigenlijk op straat, als je wil.
En ik had ook echt aan 3 verschillen, want ik wilde het wel graag samen met iemand doen. Want ik vind het leven samen vind ik gewoon veel leuker dan in je eentje. Dus toen had ik het aan verschillende mensen gevraagd. Toen was mijn allerbeste vriendinnetje, die civiele techniek studeerde. Dus die ook prima dat vak kon geven. Had gevraagd, en zij zei, ja, prima, ik doe wel mee.
Trainer, dus ja.
Ja, en, maar die kon eigenlijk maar 1 som echt goed uitleggen. Want ik zat er nog veel meer in. Dus zij zei, prima, ik sta ernaast. En we gingen gewoon die poen delen, zeg maar. En toen kreeg ze zo'n schuld ervoor. Omdat ze dacht van, ja, maar jij hebt alles geregeld. En ik doe maar 2 sommen. En ik krijg gewoon de helft van het geld. Van ja, je moet het met iemand anders gaan doen. Dus dat vond ik ook wel heel vet dat je vriendin dat zeg maar zo zegt. En toen dacht ik, nou, ik ga het gewoon anderen. Dus toen heb ik het heel even alleen gedaan. Maar eigenlijk overal sloeg het best wel aan. En toen vond ik een jongen en die gaf financial boekhouding bijles. En die zei van, kom, we gaan het samen doen. En toen, toen is Athena Studies geboren. En dat bestaat nog steeds.
Ken de naam,
en, ja, en elke student op de universiteit, die kent het wel. Het zit op elke universiteit. En het groeide gewoon heel hard. En ik dacht al heel snel, want ik gaf natuurlijk die lessen zelf. En toen dacht ik, een goede ondernemer die besteedt het uit. Die doet het niet zelf. Die laat mensen voor zich werken. Maar dat is super moeilijk. Omdat als ondernemer denk je, ja, maar ik kan het beste uitleggen.
Hoe snel dacht je dat? Na 3...
Ja, ik dacht al heel snel. En ik zag het ook als 1 grote grap. Ik dacht, ben student, weet je wel. Wat maakt het allemaal uit? En ook al gaat het helemaal verkeerd. Dat boeit toch niks. Dus ik zag het echt als 1 grote grap. En ik heb 2 ooms die heel goed ondernemen. Toen dacht ik, die zeggen ook altijd, mensen zijn niet gewerkt om te... Mensen zijn niet gemaakt om te werken. altijd.
Ik ga dat voor me laten werken.
Dus zij laten altijd mensen voor zich werken. Dus toen dacht ik, ja, dat zit wel wat in. Dat moet ik ook gaan doen. Maar het is super eng, omdat je dan denkt, well, ja, ik kan het zelf het beste. En dan moet je iemand anders daar laten staan. Dus het is ook een paar keer echt goed misgegaan. Dat je de ombudsman naar je toe krijgt en
wat
zo.
Wat voor zin mis? Ja, er werd niet gegeven, mensen betaald, maar werd helemaal geen goed.
Ja, dan maakten we een boekje. Het boekje stond vol met fouten. En daarna ging diegene dan lesgeven. Maar ja, als je dierengeneeskunde bijles geeft, ja, daar snap ik natuurlijk niks van.
Geen niveau, nee.
Ja.
Maar je hebt altijd gewoon een beetje je eigen geld verdiend, zeg maar. In ieder geval vanaf ja, ook eigenlijk met tennissen. Ben je ook een kleine ondernemer? En daarna denk je van, joh, dan zeg je ouders, ga tennisles geven. Dan denk je, ja, ik start gewoon iets wat kan vermenigvuldigen, wat je eigenlijk nu natuurlijk ook weer doet.
Ja.
Dus je bent, is het ook zo dat je de keren dat je bijvoorbeeld bij Slingshot werkte, dat je eigenlijk dacht van, joh, dit is leuk, maar ik kan het zelf anders of beter, of ik wil het liever zelf doen?
Ja, dus ik ben na mijn studie ben ik voor een baas gaan werken, omdat ik dacht, dat wil ik ook wel graag een keertje zien. En toen dacht ik de hele tijd, en vooral bij een investeringsmaatschappij ben ik gaan werken, waar we dus investeerden in jonge start-ups en ondernemers. En dan dacht ik de hele tijd van, ja, maar jullie moeten dit doen. Ja, maar jullie moeten dit doen. Laat mij het doen, want dan laat ik zien hoe je het moet. En dat vond ik super frustrerend. En dus dacht ik ook altijd van, ja, ik ga weer ondernemen. Want ik heb zo'n kriebel van wat er moet gebeuren en ik wil het graag zelf doen.
Je mist het ook niet, dat, dat werk, zeg maar. Gewoon, laten we zeggen, in loondienst. Is niet,
nee.
Pas niet meer.
Dit is het voor jou.
Ja, ja, dit is het zeker, ja.
Hey, en toen ging je dus een jaar reizen en ging je eigenlijk het echte werk in het leven in de zin van die eerste baan in dienst. Volgens mij eerst Egeria en daarna bij Slingshot. Was dat een logische keuze voor jou, omdat daar ook jouw econometrieachtergrond, je financiële interesse een plek kon krijgen, investeren?
Nou, ik dacht eigenlijk toen ik klaar was met studeren, dacht ik van ik ga weer ondernemen. Maar ik wil het graag met iemand doen en een goed idee hebben. Maar ik had geen goed idee en ik had niemand waarmee ik dat kon doen. Ja. En toen zei een vriendje van mij, je moet private equity ingaan, want dat is echt alleen maar de allerslimste mensen kunnen dat doen. En als je het heel goed doet, kan je ook nog eens heel veel verdienen. Dus toen dacht ik, nou, ik hou van de uitdaging, let's do it. En het was ook een beetje dat een headhunter had me overal geplucht zonder het te zeggen. Dat ik ook een beetje met mijn rug tegen de muur stond. En toen had ik een offer gekregen. Dus toen dacht ik, oké, let's do it. Maar eigenlijk na 3 maanden dacht ik al...
Dit is het
niet. Dacht ik, wat is het werkende leven? Kut, gewoon. Ik ging niet
wat
zo
je niet?
Kut.
Wat
en toen ben ik
niet?
Echt half huilend bij mijn hockeyteam aangekomen. Ja. Omdat ik toen ben gaan hockeyen. Omdat ik dacht, lijkt me best wel leuk om te gaan hockeyen. En toen kwam ik eraan en toen zei ik, wie heeft bedacht dat je 5 dagen in de week moet gaan werken en dan maar 2 dagen rust hebt? En ik verdien echt de helft van wat ik verdiende bij Athena Studies. Maar ik werk echt 2 keer zo hard. En ik moet een beetje googlen en zo en analyses maken. Van dit
onwijs tegen.
Vond het zo stom.
En borrelde toen ook al het idee van, joh, ik moet hier weg en ik moet weer terug naar het idee wat je eigenlijk voor Egeria had. Ik wil eigenlijk weer iets zelf gaan starten.
Ja, wel, ik had wel zoiets van, mensen zeggen dat het heel goed is om 2-3 jaar voor een baas te werken. Om een soort van te leren werken. En dat heb ik dus gedaan. Ik vond het echt niet leuk. Maar ik ben wel heel blij dat ik het heb gedaan. En daarna ben ik na een jaar daar weggegaan. Toen ben ik bij Slingshot gekomen en dat paste veel beter bij me. Omdat ik alleen maar met jonge ondernemers bezig was. Dus dat vond ik wel echt heel leuk.
Ja, want wat deed je daar? Je hielp jonge ondernemers?
Ja, we zochten bedrijven, zoals mijn bedrijf. Waarin we konden investeren die geld nodig hadden om te groeien. Dus of om mensen aan te nemen of om marketing te doen. En dan investeerden we daarin en kregen we in ruil aandelen. En dan, dan kon je ze adviseren als ze hulp nodig hadden.
En was dat nog spannend voor jou om niet daar op de stoel te gaan zitten? Omdat je daar misschien ook wel zo af en toe zag van, hey, ja. Geef daar eens wat gas of ga ze een beetje naar links of
naar
rechts.
Ja, enorm. Maar ja, aan de andere kant was het ook zo dat als je echt een goede ondernemer hebt, dan hebben zij over wanneer wij te horen krijgen dat ze ergens hulp bij nodig hebben, dan hebben ze er zelf al 10 keer over nagedacht en ze hebben al wat experts gesproken erover. Dus dan kwamen ze bij mij en dan dacht ik echt, ja, ik heb echt geen idee hoe ik jou kan helpen.
Oh ja, ja.
Ja.
Is dat ook iets waar jij veel tegenaan loopt, Wim? Met de investeringen die jij doet?
Ja, ik denk inderdaad dat je, wat Marlotte zegt, dat je er niet te vaak tegenaan moet lopen. Maar dat je, dat is natuurlijk ook wel dat soort bedrijven zijn natuurlijk bij uitstek heel goed in om gewoon in de juiste bedrijf te investeren. En dan gaat het in mijn ogen niet om het bedrijf, maar om de personen die het runnen. Want ja, of ik denk een Marlot of een andere succesvolle ondernemer nou in nagels handelt of hier een tent begint op Scheveningen. Ik denk een echte ondernemer kan veel meer dan één discipline. Dus ik denk dat je vooral moet kijken naar de vent in de tent of de vrouw in de tent die gewoon erg talentvol is in plaats van puur naar het businessmodel. In ieder geval kijk ik nooit alleen maar naar het businessmodel.
En dus ook het zelf oplossen en zo. Dus je als ondernemer, als je echt een goede ondernemer bent, dan weet je bij wie je moet zijn voor wat voor problemen. En als je eigenlijk niet echt een goede ondernemer bent, dan klop je dan aan bij zo'n VC. Ja, en dan ga je vragen, kan jij ons helpen? Terwijl dat ook best wel generalisten zijn. Dus ik ben ook wel eens bij Wim aangeklopt. Omdat ik dacht van, ik kom natuurlijk uit een industrie waar iedereen iets wil beginnen. En dan heel veel geld krijgt. En zichzelf dan gelijk een goed salaris geeft. En verwacht dat ze een unicorn worden. Terwijl dat past eigenlijk helemaal niet bij mij. Dat is gewoon een manier van ondernemen wat niet bij mij past. Ik hou er veel meer van om In het begin geen geld, geen salaris te hebben en gewoon alles in het bedrijf te stoppen in de hoop dat het op een gegeven moment terugkomt.
Het is echt een type ondernemerschap wat je ziet, de verschillen daarin.
Ja, en ik weet dat Wim ook eerder zo is. Dus ik weet nog dat ik op een gegeven moment dit gestart was en dan hoor je van mensen, nee, je moet geld ophalen, want dan heb je ook een riant salaris en dan kan je harder groeien, weet je wel zo. Toen ben ik weleens naar Wim toe gestart en toen zei ik, ja Wim, hoe denk jij daar nou over? En dan zei Wim, nee joh, je moet gewoon gaan, je eigen geld. En,
ja, waarom vind je dat belangrijk, Wim? Waarom spreek jou dat meer aan?
Ja, ik denk dat het heel fijn is om gewoon zelfstandig en onafhankelijk te werken. Dus dat je niet allerlei investeerders hebt die meteen toch heel snel voor een prikkie in je bedrijf stappen. Het is ook, denk ik, in 9 van de 10 keer niet nodig om allemaal geld op te halen. Maar gewoon inderdaad, ja, een beetje startkapitaal heb je natuurlijk wel nodig. Maar goed, dat heb je al snel. Dat kan je ook doen met een baantje in de kroeg, bij wijze van spreken. Zo heb ik het wel altijd gedaan. Het heeft me ook wel veel tijd gekost, omdat ik ook nergens extern kapitaal vandaan heb gehaald. Maar je merkt inderdaad wel mensen die willen wat starten. En die zijn 41 en die werken nu bij Ahold en die verdienen 1,5 ton. En die komen dan aan en zeggen, ja, ik wil wel mijn huidige salaris houden. En dit en een leaseauto. Ik denk, ja, dan moet je niet bij mij aankloppen. Want dat hoort niet bij ondernemerschap. Dan kan het zijn dat je een paar jaar droog brood eet. En dat maakt het nog mooier als het allemaal wel lukt. Maar goed, dat wil niet zeggen dat er heel veel startups wel echt geld nodig hebben. Met name tech-startups. Dat is niet mijn ding. Maar en dat er ook wel verhalen zijn van mensen die wel inderdaad dat hoog salaris houden, maar wel succesvol worden. Is voor alles wat te zeggen. Maar ik vind het heel mooi zoals Marlotte het heeft gedaan. Zoals ik ken jouw bedrijf natuurlijk niet helemaal. Maar volgens mij heb je het echt allemaal zelf opgebouwd. En dat vind ik echt gewoon heel erg knap. Van joh, je verkoopt wat per maand. Er komt wat winst binnen. En sommige startups die gaan door alleen maar investeringen aan te blijven trekken, zeg maar. Als de kas op is, gaan ze weer een kasrondje halen. En dat, dat is niet. Ik bedoel, je moet uiteindelijk wel gewoon. Je bent een commercieel bedrijf. Er moet geld verdiend worden. En dat doet zij onwijs goed.
Ja, ik moet wel zeggen, ik heb. Wij zijn gestart in augustus 22.
Ja, neem ons heel even mee naar het idee. Hoe kwam jij? Je hebt een partner, je kwam op het idee. Je zat nog steeds in vaste dienst, zeg maar.
Dus ik werkte nog steeds bij Slingshot. Ja. En toen en ik heb 2 kindjes gekregen in die tijd. En gewoon als je kinderen krijgt en vooral als vrouw, dan ligt je carrière gaat wel omhoog, maar niet zo hard als bij je man of bij de mannelijke omgeving of mensen die geen kinderen krijgen. Dus dat had ik ook wel geaccepteerd. Dat ik dacht, nou, als kind ziek is, ja, dan ben ik degene die op moet draven. Of ik doe gewoon iets rustiger aan. En toen was de tweede eruit. En toen dacht ik, ja, doei. Dus is 4 jaar tijd geweest dat ik rustig ga. Het wordt tijd voor mama. Dus ik wil nu gewoon weer gaan ondernemen. En ik ga gewoon zoeken naar een bedrijf. En als je op een gegeven moment zo open staat om weer iets te vinden, dan komt er gewoon iets op je pad. En bij mij is het gekomen doordat ik. Ik was dus aan het eind van mijn zwangerschap van mijn tweede. En ik kom enorm veel aan in mijn zwangerschappen. En als je dan je nagels gedaan hebt, dan voel je je heel erg verzorgd en mooi. En dat voelt een soort van af. Dus toen dacht ik, nou, ik ga wel mijn nagels doen. Want dan heb ik toch dat ik mezelf gewoon een stuk mooier vind. Maar toen was corona, dus je kon niet naar het salon gaan. Dus toen had ik zo'n thuispakket besteld. En dan moet je dus 4 keer lakken. En dan elke keer onder de lamp. En je moet dus best handig zijn, want het mag niet op je huid komen. En ik betaalde €160 voor zo'n pakket. En dan kreeg ik 4 of 5 kleurtjes erbij. En toen dacht ik, jezus. En dat lampje was plastic en dingen. Ik dacht, wat is dit? Ik ga dit ook gewoon doen. Want,
dat was echt het idee dat toen kwam. Van joh, jij zat daar onder die lamp en dacht van dit.
Ja, en ik dacht eigenlijk. En ik dacht, dit kan beter. Wat een gehessel. Dat is toch niet normaal? En toen dacht ik, als ik terugkom van mijn verlof, dan ga ik investeren in de nagellakbranche. Omdat venture capital waar ik dan in zat, die industrie, daar volgens mij 95% van de mensen die erin werken zijn witte mannen. Dus ik ben een uitzondering daar als vrouw. En waarin je investeert, zijn 95% is ook man. Ja. Als niet meer. Ja. als je aan mannen vraagt wat is het verschil tussen nagellak, gel-lak, acryl, gelnagels, ze hebben geen idee. En ze weten dus ook het hele gevoel voor vrouwen erachteraan niet. Dus toen dacht ik, als ik hierin investeer, het is een huge mark, recurring business. Zeg maar alle KPI's waarop we normaal gesproken investeren, dat zit hierin. Dus toen had ik de hele markt uitgezocht. En toen kwam ik dus in Korea terecht. Dus ik had alles wat er maar op de markt was, wat had ik gewoon gekocht. En toen kwam ik in Korea terecht en daar had je dus gel-lak stickers, wat wij dus verkopen. En daar is het gigantisch groot en het heeft de hele markt daar overgenomen. Dus ik dacht van, nou, ik ga wat samples opvragen, is het echt zo geweldig? En toen had ik het geprobeerd en aan allemaal vriendinnen gegeven en iedereen zat echt, holy shit, hoe kom je hier aan? Ik wil dit ook.
Was in West-Europa nog helemaal niet, hot, niks.
Ja. En toen was ik dus op zoek naar een bedrijf om daarin te investeren die dit dus deed, maar kon het gewoon niet vinden. En ik kon dan één bedrijfje in Duitsland vinden die dat dan deed, maar dat waren twee mannen die het deden, weet je wel. Ja. Dus de kleuren waren gewoon allemaal net niet spot on. Want je wilt als vrouw een bepaalde Bordeaux rood, maar als die Bordeaux rood een beetje afwijkt, dat is gewoon dan niet zo mooi. Dus toen dacht ik, ja, fuck it, ik zeg gewoon mijn baan op en ik ga het zelf doen. En toen dacht ik van, ik wil het wel graag samen met iemand doen. Dus ook weer met drie mensen gesproken en zo. En toen heb ik op een gegeven moment in een dronken bui op een vrijdagmiddag tegen onze stagiair gezegd, ik ga denk ik mijn baan opzeggen en ik ga dit doen. En ik had haar al laten testen, omdat zij echt zo'n it girl is in Amsterdam. Die misschien, ik dacht, die is niks voor venture capital. Dus leuk dat je hier een stage hebt gedaan, maar dit gaat hem voor jou niet worden. Maar ik denk dat je dus wel heel goed bent.
Maar dat in zag jij in haar. Je zag dit waar je nu zit is niet zo. Maar wat ik voor gedacht heb, zou jij geknipt zijn?
Ja, nou, ik dacht, je hebt gewoon een mega netwerk. Bloedmooi meisje, super goede babbel. Heel slim. En dus als jij zeg maar dit goed vindt, dan zit ik goed, zeg maar. Ik ben toen toch natuurlijk gewoon een econometrie-nerd, weet je wel. Dus
even checken
bij de populaire mensen. En toen had ik het tegen haar gezegd. En toen zei ze twee maanden later, zei ze, nou, ik heb 20.000 euro. Je hoeft me het eerste jaar niet te betalen en ik wil wat aandelen. Mag ik dit samen met jou doen?
Zo.
Dus toen dacht ik, ja, dit is toch top. Dus toen
hebben jullie beide je baan opgezegd?
Ja, beide baan opgezegd. En toen in augustus 2022 zijn we begonnen. En ik had natuurlijk heel veel lessen al geleerd van Slingshot, omdat we daar alleen maar in B2C en echte brands investeerden. Dus ik wist precies van, hoe moet je dan een brand oprichten? Dus het duurde best lang voordat we eigenlijk live konden. En toen hadden we augustus 2022, wilden we op een maandag live. En we hadden natuurlijk allemaal influencers al het laten proberen. En toen heeft dus één influencer, Caroline Spoor, die had op zondagavond, volgens mij om 6 uur of 8 uur, had zij gezegd van, ik heb nou iets geweldigs, dit is niet normaal. En dat filmpje was zo ontzettend goed. En toen heeft ze dus in haar story, heeft ze de code van het wachtwoord gedeeld om op de site te komen. Want ik had al met heel veel ondernemers gesproken en die zeiden, je moet sowieso e-mailadres verzamelen, dus je moet alvast een site hebben en dan moet je een wachtwoord hebben. En toen de baas van Inner Circle, die is natuurlijk onwijs goed in FOMO creëren en dat speciale mensen bij Inner Circle een dating app erbij kunnen, die had gezegd, je moet FOMO creëren. Dus zij had het wachtwoord gedeeld. Ja. En dat was zo viral gegaan, dat van de 20 kleuren die we hadden, hadden we er 11 waren uitverkocht voordat we maandag live gingen.
Een verrassing was dat ook, dat zij dat deed in die spoor. Ja.
Ja. Dus we waren eigenlijk gewoon uitverkocht.
En voordat je begonnen was.
Voordat we begonnen. En we hadden 2000 startersets ingeslagen, maar we hadden 4000 e-mailadressen die hadden gezegd van, ik wil kopen. Dus toen zat ik echt van, fuck, wat gaan we doen? Toen hebben we 3 weken uitgesteld. En toen kwam er weer een nieuwe lading. Maar in die tussentijd had Anna Nushin gepost. En Joey Jack en allemaal influencers. Waardoor we op 8000 e-mailadressen zaten. Terwijl we hadden veel te weinig inkoop. En toen dacht ik, we zijn echt een hype op dit moment. En ik kan dus nu of zeggen, ik ga bootstrappen en ik ga zo door. Of ik moet eigenlijk 250.000 euro gaan inkopen. Dus ik heb gewoon heel snel geld nodig. En toen heb ik dus wel 500.000 opgehaald. En zij hebben dus wel wat aandelen gekregen. Om dus wel die,
om geld te hebben om die spullen te kunnen kopen en ernaar te halen.
Dus, maar dus wel nog terugkomend op daarnet. Het is wel echt voor, het is aangenomen echt voor voorraad. En wel marketing ook. Maar nog steeds heb ik een zo laag mogelijk salaris. Omdat ik denk, hoe meer naar marketing gaat, hoe meer waarde er gecreëerd wordt voor mijn bedrijf.
Ja. En waar sta je nu? Want jullie zijn in 2002 begonnen.
Ja.
Een vliegende start gehad.
Ja, echt vliegende start. En het is gewoon een en al zo doorgegroeid.
En hoe bepaal je dan wat je volgende stap gaat worden? Doe je dat samen met z'n tweeën? Heb je daar ook hulp bij? Bedenk je dat gewoon zelf?
Ja, dus ik heb eerst een financieel model gemaakt. En ik had natuurlijk heel veel bij Slingshot al gezien van wat is haalbaar, wat niet. En ik wist als een B2C brand in hun eerste jaar 350.000 euro omzet haalt, dan is er grote kans dat het blijft bestaan. En wij hadden volgens mij na 3 maanden dat al gehaald. Vanaf 4 maanden. Dus wij hebben in het eerste jaar hebben we 4 keer ons budget aangepast. En dat hebben we eigenlijk steeds maar gedaan. En het was ook een beetje in het begin is van je kan wel een budget, maar je hebt nog geen idee. En het is ook gewoon sommige marketingkanalen, als je ziet dat het werkt, ja, dan moet je gewoon gas op dat kanaal en moet je het gewoon meer geld moet er naartoe.
Ja. Hey, en wat zijn de volgende? Waar wil je naartoe? Waar wil je uitkomen voorlopig?
Nou, als je kijkt, de markt is heel groot. In de nagellakbranche is echt gigantisch grote markt, recurring. En het wordt steeds meer een normal iets. Je kan het een beetje zien als vroeger keken mannen alleen maar naar borsten. En nu in één keer kijken ze ook naar billen en dat is nooit meer weggegaan. Terwijl als je 50 jaar geleden keek, dan was billen waren niet zo interessant. Dus je hebt zeg maar je nagels echt mooi maken, dat is iets nieuws geworden, wat ook echt blijvend is. Dus je ziet dat, en het groeit ook enorm, die markt. Dus waar ik naartoe wil, is de Nederlandse markt kan nog veel groter waar we staan. Dus die, en dan wil ik eigenlijk nog 5 andere landen aankrijgen, net als Nederland, of nog groter dan Nederland. En als ik 5 markten in Europa al echt groot aan heb, dan heb je echt miljoenen winst, miljoenen omzet. En dat wil ik dan binnen 5 à 7 jaar bereiken. En ik denk ook echt dat dat kan. Maar er moet wel alles op groen staan. Ik hou van goede ambities. Een beetje de topsportambities. En dan kijk ik van daaruit wel weer verder.
Maar je komt best wel ontspannen en vrolijk over, moet ik zeggen. Ja. En je doet het eigenlijk pas net. Ik bedoel, het natuurlijk al wel een tijd. Maar je hebt het echt kort geleden gestart. En het is zo'n succes. Is het niet ook als met je topsporttijd toen, dat je ook nu echt wel keuzes moet maken, structuur in je leven. Je bent ook nog moeder. Je hebt een sociaal leven, familie, man. Hoe manage je dat allemaal? Want het is natuurlijk, ja, het is natuurlijk niet niks. Om zo'n bedrijf gaat de hele dag door natuurlijk.
Ja. Ja, dus waar ik heel veel moeite mee heb, is dat bij topsport, een beetje wat we er net zeiden, van topsporters zijn lui, omdat Focus. Je volle bak en de rest doet er niet aan toe. Dus nu wil ik ook zo leven. Dat ik zeg, ik ga keihard voor het bedrijf en de rest laat ik vallen. Maar ik heb gewoon 2 kindjes, dus dat kan gewoon niet. Dus in het begin was ik zo aan het struggelen dat het dan 5 uur was. En dat ik dacht van ja, ik moet die kinderen ophalen van de crash. Maar ik vind dit eigenlijk zo irritant, dat ik wil gewoon doorwerken. En in het begin had ik ook zoiets van, mijn kinderen houden me tegen. Wat eigenlijk ook niet fair is naar mijn kinderen toe. En ik heb natuurlijk gewoon, ik heb daar wel voor gekozen. Omdat ook, dus ik heb altijd naast mijn werkende leven altijd coaches. Omdat ik gewoon zo ben opgegroeid met mijn tennis. Dat ik altijd een klankenbord naast me had. En ik heb daar gewoon heel veel behoefte aan. En ik hou ervan om mezelf continu te ontwikkelen. Ik denk trouwens dat het voor iedereen goed is om een coach ernaast te hebben. Ja. En die zei tegen mij van, ik denk dat het wel heel goed voor jou is, want het is een natuurlijke stop, waardoor je er even uit bent en dan kan je daarna weer verder. Dat je even weg bent van je werk, want anders zou jij waarschijnlijk gewoon 7 dagen in de week aan het werk zijn voor je bedrijf.
Dus juist een soort veiligheidsklep is misschien wel die thuissituatie.
Ja.
Ook een stukje zelfbescherming voor jezelf bedoel je. En zo kijken, dus een andere manier van kijken.
Ja. Of niet? Ja, dus echt een andere manier van kijken. En
dat helpt jou om het wel te combineren.
Ja, en ook, ook wel door die coach een beetje de rust gekregen dat, ja, dan doe je er een jaar langer over. Weet je wel zo.
Ja, je bent niet je wordt natuurlijk van allerlei kanten ook bekeken door concurrenten. En je bent niet bang dat ze je inhalen of iets. Je hebt geen onrust in je lichaam.
Ja, ik heb altijd onrust in mijn lichaam. Ja. Maar ik denk ook, kom maar op, ik vind het best wel lekker, die concurrentie. Ja. Als ik helemaal geen concurrentie heb, dan denk ik echt, dan zit ik toch in een verkeerde markt of zo. Van hoezo gaat niemand, zie ik dan iets wat de rest niet ziet? En we hebben echt wel heel veel concurrenten gekregen.
En hoe gaat dat met die concurrenten? Heb je wel eens, worden er wel eens spelletjes gespeeld of dingen dat je denkt van ja, dit kan niet?
Nou, we hebben vooral, er zijn dus een aantal fabrieken die dit kunnen maken. En wij zitten dan wel bij fabriek met beste kwaliteit. En er zijn gewoon heel veel fabrieken met slechte kwaliteit. En dan zie je dat concurrenten, die zitten dan bij andere fabrieken. En die, gaan dan gaan het aanbieden van ver onder ons prijs. Maar ik heb alles zo doorbrekend dat als je een nieuwe markt gaat openen, daar heb je heel veel geld voor nodig om mensen te educaten en die influencers te betalen en dat soort dingen. Dus je hebt een bepaalde marge nodig om een markt te creëren. Maar als ik te maken heb met een moeder en dochter die hun eigen shop gaan openen, dat ten eerste vind ik dat niet echt een concurrent. Ik vind het prima dat zij zeg maar komen. Maar als zij hun als de kwaliteit niet goed is en de prijs is heel laag en mensen proberen het dan een keertje voor de eerste keer daar, dan denken ze gelijk, ja, deze markt is niks voor mij. Dit werkt niet. En dat is wel irritant.
Mm-hmm. Maar ook dat heb je overal natuurlijk.
Ja, dat heb je ook overal. Dus ja, en ik vind een beetje competitie vind ik ook wel weer lekker. Ja. Ik heb meer stress als ik echt heb over wat vind ik lastig. We zijn nu die beginfase doorheen. En mm-hmm. ik weet dat ik daar ben ik echt heel goed in. En nu kom ik in een fase waarbij ik dus veel meer mensen het moet laten doen, dingen overnemen.
Uit handen geven, moet leunen, verantwoordelijkheid,
ja,
delegeren.
Delegeren, ja. En omdat ik alles vanaf het begin zelf heb gedaan, werk ik gewoon heel snel en efficiënt. En ik denk op een bepaalde manier. En nu moet ik dat dus aan andere mensen overgeven. En dat vind ik echt lastig. En ik merk gewoon dat het bedrijf wat meer stil gaat staan, omdat ik die ontwikkeling moet doormaken. En dat kost gewoon even tijd, omdat het gewoon heel nieuw is voor mij ook. En dan, omdat ik eigenlijk niet zo goed weet hoe ik dat moet doen, dat is iets waar ik dan stress van krijg. En dan denk ik aan de andere kant, als je gewoon de tijd in stopt en je leert en je staat er open voor, dan leer je het vanzelf. Het heeft alleen tijd nodig. En in die fase zit ik nu. En daar krijg ik vooral wat meer stress van.
Nieuwe skills leer je aan eigenlijk.
Ja. Ja, continu. En dit is ook een skill wat gewoon net wat minder bij mij ligt.
De juiste mensen, daar gaat het om.
Ja.
En ja. Die zijn er heus wel, denk ik.
Ja. Maar ik ben dus ook niet zo goed in het aannemen van mensen.
Want hoe leer je dat, Wim? Wim heeft natuurlijk een soort transitie gemaakt dat jij, je zet goede mensen mm-hmm. op plekken neer. Stel van meer naar achter. Maar waar heb je een oog ontwikkeld voor wie de goede mensen zijn?
Ik denk wat Marlotte zegt, dat het is wel elke ondernemer eigen, denk ik, om heel optimistisch te zijn als iemand tegenover je zit en die wil jou helpen. En sommige mensen kunnen heel goed solliciteren.
Ja.
En dan denk je van ja, dan geef ik dan maar een kans, weet je wel. En dan zet ik diegene daar neer. Maar je moet inderdaad. Daar moet je langer je tijd voor nemen, denk ik. Ik ben zelf heel erg voorstander van laat iemand maar eens 3 dagen meedraaien. Dan doe ik een voorstel van joh, je kan morgen beginnen 3 dagen. De ene zegt, wat krijg ik betaald? En de ander zegt, ja, ik ben er morgenochtend om 8 uur. En die ziet het als een kans. Nou, dan weet je eigenlijk meteen al wat je in huis haalt.
Goeie.
Ze zijn er wel, maar langer zoeken, denk ik. Maar als ik nu kijk naar de mensen die ik om me heen heb, dan ja. Zijn er zoveel mensen die dingen veel beter kunnen dan dat ik zelf kan. En ik denk dat het bij jou ook zo is. Al denk je nu misschien van niet.
Ja.
Maar als het je logistiek is, je marketing, je finance. Ik denk dat jij als ondernemer gewoon heel goed bent om die stip aan de horizon te schrijven. En te weten waar je naartoe wil. En focus je daarop, zou ik zeggen. Maar dat is denk ik gewoon een fase. Daar moet elke ondernemer doorheen.
Ja.
Maar blijf ook niet te lang zitten.
Mooie tip, hè, Marlotte?
Ja, zeker. Ja.
Ik heb nog wel één laatste vraag dan, als het mag.
Ja.
Waar sta je over 10 jaar of 15 jaar? Wil jij echt naar de 2000, 3000 man toe?
Ik
zie het namelijk wel gebeuren, hoor. Maar ik ben heel benieuwd wat die stip is voor jou aan de horizon.
Ja, ik heb hem dus best wel uitgestippeld. En
hebben we nog een half uurtje?
Hebben we nog een half uur? Ik zou dus onwijs leuk nu vinden om Maniac echt heel groot te maken. Dus echt te knallen voor 5 tot 7 jaar. En ik ben benieuwd of ik dan nog steeds de juiste persoon ben om aan het roer te staan. Ik ben gewoon heel goed in de beginfase. En ik weet niet of ik dan nog steeds heel goed ben. En of ik dat nog steeds heel leuk vind. Qua 2000, 3000 man, mij lijkt dus heel vet om echt maar met 6 man of met 10 man te blijven. En ik denk dus door AI en dat soort dingen dat je dus heel groot kan worden. Wij zijn nu bijvoorbeeld al dingen aan het doen van hoe kan je content, je ads op performance marketing, hoe kan je dat via AI maken? En dan heb je al je designers zeg maar veel minder nodig. Dus ik denk als je daar veel meer in verdiept, kan je een heel klein team maken en dan kan je dus heel groot worden. Want ons product is ook heel schaalbaar. Dus ik denk wel weinig man, maar ik weet niet zeker als we op een gegeven moment een paar miljoen winst maken, of ik nog steeds de juiste persoon ben hiervoor en of ik dat nog steeds leuk vind. Dus ik zou het graag 5 tot 7 jaar en daarna wil ik het aanzien van wat ga ik doen? Ga ik iemand anders of ga ik iets anders oprichten? Maar ik zou dan ook graag slow life in willen gaan. Ik heb natuurlijk mijn 2 levens gehad en dit is dan een soort van als mijn derde leven.
Ja, dat wordt de slow life.
Leven. En mijn derde leven wordt dan slow life en dan wil ik graag ergens. Ben ik 40, 45, dan wil ik ergens in Italië of Frankrijk ergens gaan zitten waar niet zoveel te beleven valt. Met een lekker uitzicht, lekker tuin. En dan weer terug naar mijn ik gaan om te kijken van wat wil ik nog in mijn leven? En dat laten komen. En wie weet gaat het dan na 3 maanden dat je het al weet, of misschien na 1,5 jaar of na 2 jaar dat je denkt van nu wil ik het weer gaan doen. En ik wil echt nog zo onwijs veel doen. Ik wil... Ja, ik wil gewoon nog echt... Ik denk dat ik dan daar een YouTube-kanaal ga beginnen over hoe is low-intensity training. Ik weet natuurlijk onwijs veel van fitness en sport af. En dat lijkt me ontzettend leuk. Ik vind nog steeds personal trainer vind ik ook nog steeds ontzettend leuk. Maar ik heb altijd van mijn vriendjes te horen gekregen van je hebt veel te veel hersenen om dat te gaan doen. Dus daardoor ben ik niet gaan doen wat ik echt super zonde vind. Dus dat soort dingen wil ik allemaal nog te gaan doen. En dan wil ik daar kijken, wat ga ik nog een keer doen? Dus wie weet ga ik wel, zeg ik dan van, ik wil het opnieuw zoiets doen. Of ik wil een non-profit gaan oprichten. Maar dat ondernemerschap zit er altijd in. Dus ik denk dat ik iets ga ondernemen, maar ik weet nog niet wat.
De podcast heet Met grenzeloze ambitie. Ik denk dat het op jou meer dan van toepassing is. Ja. Ik wil je ontzettend bedanken. Wim ook, heel erg bedankt voor het inspirerende gesprek. Heel veel succes en we gaan jouw ontwikkelingen zeker volgen in de toekomst.
Dankjewel. Ik vond het heel leuk.
Hey, dank voor het luisteren naar Met grenzeloze ambitie. Ik hoop natuurlijk dat je bent geïnspireerd en wellicht je eigen grenzen gaat verleggen. Als je nou geen enkele aflevering wil missen, dan kun je natuurlijk het beste abonneren. En het zou helemaal tof zijn als je deze podcast 5 sterren wilt geven. Super thanks en tot de volgende keer.